Gemeente, onze tekst bevat in één kernzin het volle en rijke evangelie. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een heerlijke boodschap. Een heilige conclusie van de apostel Paulus uit het voorafgaande. En dat evangelie is geen mededeling van een stand van zaken ter nadere informatie. Maar dat evangelie is een proclamatie, een verkondiging, een bericht van de allerhoogste rechter uit de hemel, persoonlijk gericht aan jouw adres. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. De verleiding is groot met dit hoofdstuk om het maar uit te gaan leggen, want er is heel veel om uit te leggen. En we zouden dan haast vergeten om te verkondigen. Want de Bijbel is niet alleen bedoeld om uit te leggen, maar is gegeven om geproclameerd, om verkondigd te worden. Misschien doen we dat wel te weinig, gemeente. En het is natuurlijk ook wel bekend. En ik ben wel eens bang dat vele kerkgangers zitten te luisteren in de kerk zoals de passagiers in het vliegtuig luisteren naar de stewardess die nog een keer uitlegt wat je moet doen in geval van nood boven zee, waar het zwemvest zich bevindt. En iedereen die vaker gevlogen heeft denkt, nou laat maar praten, want als er iets gebeurt dan is er toch niks meer aan te doen. En bovendien, ik heb het al zo vaak gehoord. Mensen zitten ongeïnteresseerd de krant te lezen. En die stewardessen staan daar ongeïnteresseerd een verhaal af te steken voor de zoveelste keer. Is het zo in de kerk? Als het heilig evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigd wordt, als daar vrijspraak is voor goddeloze zondaren, als de liefde van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest ons wordt voorgesteld, is het dan zo, zijn we dan zo doods dat we dat voor kennisgeving aannemen en denken, dat hoor ik al voor de zoveelste keer? Dat kan toch niet waar zijn, gemeente? En toch, alles wendt, zelfs het evangelie. Mag ik het u verkondigen, voor ik het vergeet, dat daar geen verdoemenis is? Dat geeft direct al aan dat het evangelie een ernstige zaak is. Een zwaar geladen woord. Een woord wat we niet zo gemakkelijk in de mond nemen. Het wordt wel eens gezegd over onze kerken dat daar hel en verdoemenis verkondigd wordt. Ik denk dat dat een karikatuur is. Misschien spreken we nog te weinig over de ernst van de twee wegen, de brede weg die leidt naar het verderf. Zoals onze meester, de Heer Jezus Christus, daar meer dan al de profeten in het Oude Testament over gesproken heeft, de realiteit van de verlorenheid. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft veroordeling. Dat kan ook. Ik hecht niet aan een woord op zich. Maar het woord wat in het Grieks gebruikt wordt geeft tegelijkertijd de uitspraak van de rechter aan, het vonnis, en tegelijkertijd de voltrekking van dat vonnis. De straf, oordeel en straf in één woord. Eigenlijk zou je moeten denken, voor onze jongeren, aan die gevangenen in Amerika die op de death row staan, op de dodenlijst. Ze zijn al ter dood veroordeeld en ze wachten nog op de voltrekking van hun vonnis. Verschrikkelijk als je probeert in te denken, in te leven in zo'n situatie. De doodstraf, de overheid die het zwaard draagt, Maar laten we voorzichtig zijn, gemeente, dat we dat niet klakkeloos zomaar overnemen. Zeggen, dat moet maar weer ingevoerd worden en uitgevoerd worden. Ik denk dat het wel zou moeten naar de schrift. Maar we weten ook hoe ernstig men zich vergissen kan. Denk aan de Schiedamse parkmoord. Je moet er toch niet aan denken dat dan een doodsvonnis voltrokken zou zijn, terwijl iemand onschuldig veroordeeld was. Afijn, laat het maar allemaal maar even. Het gaat me om het beeld van iemand die daar in de gevangenis zit te wachten op de voltrekking van de executie. Dat is de lading van het woord verdoemenis. En dat is de ernst van het evangelie. Want zo zien wij onze hoorders. Als het evangelie verkondigd wordt in de naam van de Heer Jezus Christus, dan zien wij mensen voor ons die, als ze nog niet in hem geborgen zijn, als ze nog verder leven in de zonde, al veroordeeld zijn en alleen nog maar wachten op hun executie. En dan mag het heilig vuur van de liefde van de Heer Jezus wel branden in ons hart, als we de mensen om ons heen zo zien. Want wie in hem niet gelooft, die is al veroordeeld. Het zijn de eigen woorden van de Heer Jezus Christus. De ernst van het evangelie. En dan komt daar bij zo'n dodencel op een gegeven moment een bewaker. Hij klopt aan. En hij doet de deur open. Ik heb een bericht voor u. U wordt vrijgesproken. En met onmiddellijke ingang gaan de poorten van de gevangenis voor u open. Wat? Als je wacht op de dodenlijst, op de voltrekking van je vonnis. Je wordt opeens overvallen door zo'n bericht. Heel onverwacht. Wat is er dan gebeurd? Ja, ik mag u vertellen dat de koning besloten heeft om gratie te verlenen. En niet alleen de straf om te zetten in levenslang, maar u de vrijheid te schenken. Ja, maar hoe kan dat dan? Want ik had nog maar één perspectief, de dood voor ogen. Ja, het kan, want de koning heeft een nieuwe wet uitgevaardigd, waarin daar vrijspraak is voor een ieder die die boodschap van vrijspraak aanneemt. Nou, het voorbeeld gaat natuurlijk niet helemaal op, dat voelt u wel. Het wringt altijd wel een beetje, maar zo is toch het evangelie van Gods vrije genade, dat ik als dienaar van de grote koning mag verkondigen. Zo is er dan nu vanmorgen geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus. En dan staat er in het Grieks helemaal niks. Daarom zeg ik ook helemaal niks. Want dat woordje, dat werkwoord, mag je eigenlijk in de tekst zelf invullen. De Statenvertaling heeft dat zo gedaan voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is hun positie. Dat is ook heel Bijbels, in hem. Hij in mij en ik in hem. Maar het staat er niet. Je zou ook een ander werkwoord kunnen toevoegen. Voor degene die in Christus Jezus geloven. Die in hem hun vertrouwen stellen. Die al hun hoop op hem vestigen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor. En dat is de rijkwijde van het evangelie. Voor al degenen die in hem geloven, zich bevinden, vertrouwen, hopen. Er staat niet bij dat dat een groot geloof moet zijn. Er staat niet bij dat je daar oud voor moet zijn en geoefend moet zijn in het geloof. Er staat helemaal niks bij, gelukkig niet. Er is maar één evangelie, dat een ieder die vanmorgen zijn vertrouwen zet op de Heer Jezus Christus, volkomen vrijspraak ontvangt door de nieuwe wet die de koning heeft uitgevaardigd. De ernst van het evangelie, de ruimte van het evangelie. Je zou ook nog kunnen zeggen de kracht van het evangelie, want het woordje staat er niet voor niets in de tekst. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Je leest het vaak als een soort conclusie, hè? Zo is er dan nu geen verdoemenis. Dan wordt het een soort concluderend woordje. Nu moet je de conclusie trekken dat, maar zo staat het er niet. Staat er veel sterker, nu, op dit moment, terwijl ik dit schrijf, nu. 6 mei 2006, nu is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ach, dat was gisteren geloof ik, hè? 7 mei is dan tussenin. Nu. Waarom zegt Paulus dat zo nadrukkelijk? Nou, dat sluit eigenlijk aan op bij de laatste verse van het vorige hoofdstuk. Waar hij de klacht uit, die vaak wordt aangehaald, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de zonde en van de dood? Ik ellendig mens. En dan lijkt het in die vraag net alsof hij die verlossing, die volkomen verlossing uit de macht van de zonde, de strijd van de zonde, in de toekomst legt. Eenmaal zal ik verlost worden, inderdaad, van de strijd, van het lichaam van de zonde en van de dood. Ik verlang ernaar, ja, sterker nog, ik dank God door Jezus Christus onze Here. Bij mijn laatste snik, dan sterft mijn eigen ik en dan is daar de volledige verlossing van de macht van de zonde. Maar hier zegt apostel Paulus het toch nog sterker. De verlossing is voor een christen niet alleen iets wat in de toekomst ligt, waar je op mag hopen en waar je naar mag verlangen. Maar zo is er dan nu al reeds geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is de kracht van het evangelie. De vrijspraak is definitief, is volkomen, daar is niets aan toe te voegen. En daar kan niets van worden afgedaan voor een ieder die in hem gelooft. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is de vrucht van het evangelie. Het evangelie is geen mededeling van een stand van zaken die je voor kennisgeving aanneemt. Het evangelie is werkzaam, vruchtbaar, geeft ook een nieuw, een ander leven. Zoals in die dode cellen geen enkel perspectief was, zo is er in de vrijheid. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Een totaal ander perspectief. Een leven wat gekenmerkt wordt, wat getekend wordt door de dankbaarheid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Daar heb je de vrucht van het evangelie. De ernst, de rijkwijde. Allen die in hem geloven. De kracht, nu. De vrucht van het evangelie. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Mag ik dat evangelie u verkondigen? Nee, ik moet het u verkondigen vanmorgen. Wie u ook bent. En wat uw voorgeschiedenis ook is. En in welke strik van de Satan u misschien ook gevangen zit. En wat uw positie ook is. Hoe ver van God u misschien verwijderd bent. Als u nu gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen als u nu met een leeg hart hem aanneemt. Zoals hij u wordt aangeboden en geschonken in het evangelie. Als u in hem uw vertrouwen stelt. Als u op hem hoopt. Al is de vlam van de hoop nog zo zwak. Al is het geloof misschien nog zo aangevochten en bestreden. Al is de Satan nog zo sterk. Al durf je je eigen geloof niet eens voor geloof te houden. Als u nu op hem vertrouwt, op hem alleen. Die gezegd heeft, Ik zal u geenszins uitwerpen, die u uitnodigt om tot hem te komen, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Als u nu vertrouwt, al was het voor het eerst in uw leven, op de Heer Jezus Christus, dan is er voor u geen verdoemenis. Dan bent u volkomen vrij van al de schuld, van al de straf, van het oordeel. Dan heeft u, dan heb jij het eeuwige leven. Geloof slechts in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Nu, op dit moment. En dan rijst er één vraag. En nu ik het evangelie u weer verkondigd heb. Het was niet nieuw, u wist het al. Het is toch weer goed om het telkens te horen tot versterking van het geloof. En omdat de Heere zo werkt, misschien voor het eerst vanmorgen, in uw hart, in jouw hart, dan rijst er toch een vraag. En dat is de vraag die ik eigenlijk verder in de preek aan de orde wil stellen. Beantwoorden vanuit het verband van Romeinen 8. Als dit het evangelie is, en het kan niet missen, het staat in de tekst. Waar is dat evangelie dan op gebaseerd? Wat is het fundament van het evangelie? We hebben de ernst en de rijkwijde en de kracht en de vrucht gezien. Maar wat ligt daar nou onder? Wat geeft mij het recht om u zo aan te spreken? Wat geeft die cipier, om even naar het beeld terug te geven, de garantie, het recht om de deur van de gevangenis open te doen en de misdadiger in de vrijheid te stellen? Dat was ook de vraag die in de gemeente van Rome zo opspeelde. Hoe zit dat dan precies? Want daar is toch een wet, de Torah. En die wet veroordeelt ons toch? En als we naar die wet niet leven, dan hoe zit dat? Wat is het fundament van het evangelie? Drie antwoorden vanuit het vervolg van Romeinen 8. In de eerste plaats zegt apostel Paulus: dit evangelie is erop gebaseerd dat er een nieuwe wet is ingetreden. Lees maar, staat in vers 2. Want de wet van de geest heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Ja, zegt die cipier bij de deur van de gevangenis. De koning heeft inderdaad een nieuwe wet uitgevaardigd. En door die nieuwe wet van gratieverlening worden alle wetten die u veroordeeld hebben buiten werking gesteld. En nogmaals, het beeld gaat misschien niet helemaal op. Want door die nieuwe wet, ik zal het zo uitleggen, wordt de oude wet niet buiten werking gesteld en opgeheven. Integendeel, door deze nieuwe wet wordt de oude wet vervuld. Maar het staat er wel in vers 2. En zo legt apostel Paulus het ook uit. Waarom is er geen verdoemenis? Omdat er een nieuwe wet is. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Moeten we even terugbladeren naar hoofdstuk 7. Want eigenlijk is die Romeinenbrief natuurlijk één doorlopend verhaal. Eén betoog aan elkaar gekoppeld met die voegwoorden. Want, opdat, indien. En bijna elk vers begint met zo'n woord. Dus bij de Romeinenbrief, daarom is die ook wat moeilijk om te lezen, moet je altijd letten op de structuur, op het verband. En nu grijpt Paulus in Romeinen 8 vers 1 eigenlijk terug naar vers 6 van hoofdstuk 7. Neemt u het er even bij als u uw Bijbeltje toch open heeft. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, omdat wij dien gestorven zijn onder welke wij gehouden waren. Hé, daar heeft hij het eigenlijk al gezegd. We zijn vrijgemaakt van de wet. En in vers 1 van hoofdstuk 8 komt hij erop terug. In vers 2 van hoofdstuk 8. Want de wet heeft ons vrijgemaakt van de wet. Er is een nieuwe wet die ons vrijgemaakt heeft van de oude wet. En dan zou je zeggen, waarom keert Paulus in hoofdstuk 8 nou terug naar hoofdstuk 7 vers 6? Nou, dat tussenstuk is niet voor niets. We hebben daar een gedeelte van gelezen. Want daarin geeft Paulus nu precies weer wat er allemaal aan strijd, innerlijke strijd, tegen dat evangelie opkomt. Je zou kunnen zeggen, in hoofdstuk 7 geeft hij het leven van een christen weer. Vanaf vers 7 tot en met vers 26. En dan trekt hij de conclusie, als ik het goede wil doen, dan lukt het me niet. En het kwade dat ik haat, dat is wel een hele sterke uitdrukking, maar zo staat het er. De zonde die ik haat, die doe ik toch. En zo vind ik dan deze wetmatigheid in mij. Hij speelt een beetje met dat woord wet. Dat ik aan de ene kant wel een vermaak heb in de geboden van God. Maar aan de andere kant vleeselijk ben, verkocht onder de zonde. Ikzelf dien wel met het gemoed de wet van God. Maar met het vlees de wet der zonde. Het gaat allemaal niet zo gemakkelijk en het lijkt er allemaal niet zo op als ik naar mezelf kijk, zegt Paulus, dat ik vrij ben van de zonde. Sterker nog, ik ben vleeselijk verkocht, een heel sterk woord, verkocht, dat wil zeggen als slaaf aan de zonde uitgeleverd. De zonde is soms nog zo sterk in mijn leven dat ik me helemaal niet vrij voel. Als ik op mijn gevoel af zou gaan, dan kan ik maar één conclusie trekken. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de zonde en van de dood? Dus in dat tussenstuk bouwt Paulus een hele grote spanning op vanuit de strijd van het christenleven. En niet alleen het christenleven. Ergens is dat natuurlijk de ellende van ieder mens. Dat hij gevangen zit onder de macht van de zonde. Maar dan, nadat hij daarmee uitgesproken is in hoofdstuk 7, keert Paulus terug naar 7 vers 6. En hij trekt een conclusie niet uit dat laatste stuk van hoofdstuk 7, maar uit de conclusie uit het eerste stuk van hoofdstuk 7. Zo is er dan nu al geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Want een christen is vrij van de wet. Hij gebruikt daarvoor het beeld van het huwelijk. In de eerste verse van hoofdstuk 7. Hij zegt, als je getrouwd bent en je houdt het met een ander. Je gaat vreemd, zeggen ze tegenwoordig. Dat is overspel. Dat is zonde. Maar als je man gestorven is, dan ben je vrij om een nieuwe relatie aan te gaan. Niet dat het moet, maar het gebeurt toch wel dat een weduwe of weduwnaar opnieuw in het huwelijk treedt. En er is niemand van ons die daar schande van spreekt. En zegt, ja, dat mag helemaal niet, want je bent toch getrouwd? Nee, door de dood van je echtgenoot is dat huwelijk ontbonden. En ben je vrij? Nou, dat beeld gebruikt apostel Paulus. Hij zegt, wij zijn ook gestorven. Gestorven aan de wet. Opdat wij voor God zouden leven. En daar keert hij naar terug in vers 2 van hoofdstuk 8. Je moet niet te veel uitstapjes maken in die Romeinenbrief, anders wordt het misschien te verwarrend voor u. Maar ik moet het erbij betrekken, anders lukt het me niet om het goed uit te leggen. Er is een nieuwe wet. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Is dat dan een hele andere wet, die nieuwe wet? Nee, dat heb ik net al gezegd. En daarin gaat het elk voorbeeld erboven. Het is dezelfde wet. Het is de Tora van God. Maar in de eerste zin, in de eerste plaats is het de wet van de zonde en van de dood die ons veroordeelt en gevangen neemt. Die wet is wel goed, zegt Paulus. Er is niks mis mee. Die is heilig. En volmaakt, zoals God volmaakt is. Maar wij zijn verkeerd. En daarom roept de wet van God, die heilige wet van God, roept in ons de zonde wakker. Raar is dat, hè? Jongens, artikel 461 van het wetboek van strafrecht. Er staat zo'n bordje, misschien ergens in het bos. Verboden toegang voor onbevoegden. En je bent met een paar vrienden aan het spelen. En opeens wordt dat stuk van het bos waar het bordje bij staat. Het is natuurlijk net zo groen als de rest van het bos. Maar dat ene stukje van het bos, dat wordt zo aantrekkelijk. Spannend, daar willen we naartoe, want dat mag niet. Nou, zo is het ook met de wet van God, zegt Paulus. Dat ligt niet aan het bordje, maar dat ligt aan je hart. Dat ligt niet aan Gods geboden, maar dat ligt aan ons verdorven hart, dat wij graag willen wat niet mag. Die wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar die werkt verkeerd. Die roept eerder nog de zonde wakker in ons, dan dat die de zonde in ons zou kunnen doden. En daarom is het de wet van de zonde en van de dood. De wet die ons gevangen houdt. De wet waaraan wij nooit en te nimmer kunnen voldoen. Ervaart u dat ook zo in uw eigen geestelijk leven? Wat Paulus zegt in Romeinen 7. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. En misschien trekt u dan al gauw de conclusie. Zie je wel, het is niks met mij. Als je een nauw geweten hebt. Misschien twijfelt in het geloof. Dat je dan al gauw denkt, als ik echt een christen was, als ik echt een kind van God zou zijn, zou ik zulke verdorven gedachten niet meer hebben. Dan zou ik niet elke keer weer dezelfde fouten maken. Dan zou er toch iets te zien moeten zijn in mijn leven, van verandering, van verbetering, van vernieuwing. Maar het wordt niet beter met mij, het wordt alleen maar minder met mij. Nu mag ik de Heer al een paar jaar kennen, tenminste toen dacht ik dat ik hem mocht kennen. Maar de macht van de zonde lijkt alleen maar groter te worden in mijn leven. Ik ellendig mens. Het lukt me niet om aan Gods bedoeling te beantwoorden. O, zegt apostel Paulus, lukt mij ook niet. Maar het hoeft ook niet te lukken. Het mag niet lukken. Het moet mislukken. Want er is een andere wet. Dat is de wet van de geest. Van de Heilige Geest van het leven. In Christus Jezus. En als je nou in hem gelooft, dan geldt die oude wet die je veroordeelt en verdoemt en vasthoudt en gevangen neemt, die geldt niet meer. Maar dan geldt er een nieuwe wet. De wet zoals die vervuld is door de Heere Jezus Christus. Want dat is de tweede stap die Paulus maakt. In antwoord op de vraag naar het fundament van het evangelie, daar is een verandering van wet die heeft plaatsgevonden. En dan gaat Paulus nog een stapje verder en gaat hij uitleggen hoe dat kan. Je mag toch niet zomaar de wet veranderen? Ik kan als gewone burger toch niet zomaar de Nederlandse wetgeving aanpassen en naar mijn hand zetten? En als onze ministers dat wel zouden doen, als ze betrapt zouden worden op snelheidsovertreding en dan heel snel zouden zeggen, ja, ik heb net besloten om de wet te veranderen, dat op dit stuk van de snelweg 150 kilometer gereden mag worden, dan zouden we allemaal zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Dan sjoemel je met de wet. Dat is niet rechtvaardig. En hoe kan God, die rechtvaardig is en die de heilige wet gegeven heeft en die nooit sjoemelt met zijn heilig recht, hoe kan God nu de wet veranderen? Dat mag God toch helemaal niet doen, voor zover je dat van de Heere kunt zeggen. Dat is toch niet eerlijk? Dat is toch niet rechtvaardig? Ja, toch wel, zegt Paulus. In vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God. En dan maakt hij die zin eigenlijk niet goed af. Paulus is soms zo vol vuur in die Romeinenbrief dat de zinnen niet helemaal kloppen. Dat is hier eigenlijk ook zo. Je zou moeten toevoegen om de gedachte te volgen, dat heeft God gedaan. Wat de wet niet kon doen, voel je? Wat voor de wet onmogelijk was, niet omdat de wet verkeerd was, maar omdat wij verkeerd zijn, dat heeft God gedaan. En hoe heeft God dat dan gedaan? Hoe heeft hij die wet veranderd? Door zijn zoon te zenden in de gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde verdoemd in het vlees. Ik gebruik daar expres hetzelfde woord, omdat het in het Grieks overeenkomt met het woord in vers 1. God heeft de zondaar niet verdoemd. Wat een wonder van genade. Als je daar in de dodencel zit te wachten op je oordeel, op het vonnis, op de executie. God heeft de zondaar niet veroordeeld. Waarom niet? Omdat hij de zonde al verdoemd heeft. En hoe heeft God het dan gedaan? Oh, hij heeft de wet niet veranderd. Want dat kon hij niet. Daarvoor is zijn rechtvaardigheid veel te groot. Maar hij heeft wel iets anders gedaan. Hij heeft de wet die hij niet kon veranderen omdat hij dat niet wilde. Die heeft hij zelf vervuld. Zijn eigen zoon staat er. Een woord wat liefde uitdrukt. Zijn eigen zoon zendende in gelijkheid aan het zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Je eigen kind. We hebben pas weer een baby gekregen. De vijfde. En dan hou je dat kind zo in je handen. Dat is je eigen kind. Wat is de Heere goed en groot. Je drukt het als moeder, als vader aan je hart. En al heb je er vijf. Ze zijn alle vijf even kostbaar. Je kunt er niet één missen. Dat heeft God gedaan. Zijn eigen kind. Zijn enig geboren zoon. En dat in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat vlees. Wat zich verzet tegen God. Wat zich niet onderwerpt aan de wil van God. Wat vijandschap is tegen God. De gebalde vuist naar de hemel. Dat vlees dat alleen maar ten verderve is opgeschreven. Dan heeft de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, zich helemaal geïdentificeerd met dat zondige vlees. Wat een liefde van de Heiland. En toen hij zich helemaal één gemaakt had met ons, toen heeft God de volle lading van zijn toren over onze schuld en zonde uitgestort over zijn eigen lieve zoon. En hij heeft de zonde verdoemd in het vlees van de Heere Jezus Christus. En daarom heeft de wet van het leven in Christus Jezus mij vrijgekocht van de wet van de zonde en van de dood. Want de wet is niet veranderd, maar de wet is vervuld in het slachtoffer, in het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Voelt u wel, gemeente? Het is verkondiging en uitleg door elkaar. Vergeef het mij. En misschien kan ik het ook niet helemaal zo goed uitleggen zoals het er staat. Want er zit zo'n diepte in, weet u. Maar voelt u wat Paulus doet? Hij verkondigt het evangelie en dan legt hij het fundament. En dan legt hij het fundament nog dieper in het werk, in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan laat hij zien dat die proclamatie van de vergeving, van de zonde, van de vrijspraak gegrond is in wat God gedaan heeft. En wat wij niet konden doen omdat de wet krachteloos was, dat heeft God gedaan in zijn eigen lieve zoon. Hij heeft zich geïdentificeerd. Eén van ons. Gemaakt. Een voorbeeld. Als je mosterd eet, Misschien heet je niet zo. Misschien is er niemand meer eigenlijk die zo heet. Mensen kunnen hun naam laten veranderen. Maar stel je voor dat je Mussert zou heten. En dan zou je elke keer de vraag krijgen, denk ik, is dat familie? En misschien krijg je die vraag niet, want dat vinden mensen natuurlijk een beetje gênant om die vraag te stellen. Maar je hoort het ze denken. Oh, familie? Dat wil je niet, daar wil je toch geen familie van zijn? Daar wil je toch niet mee geïdentificeerd worden? Ja, het is maar een voorbeeld. In gelijkheid van het zondige vlees heeft de Heer Jezus zich één gemaakt met vijanden van zijn vader, om ze met hem te verzoenen. O liefde van God. En dan nog één ding. Dan heeft de apostel Paulus het fundament gelegd in Christus. En dan gebruikt hij een ander woord in vers 4. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Stond ook al in vers 1, hè? Staat niet in elke vertaling. In de teksten is dat een beetje wisselend. Ik zal u daar verder niet mee vermoeien. Maar of er nou één keer staat of twee keer is ook niet zo belangrijk. Het staat er. Het staat in ieder geval in vers 4, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Waarom voegt apostel Paulus dat toe? Is dat een soort restrictie? Dat je zegt, ja, maar dat geldt niet voor iedereen hoor. Dan moet je wel echt er echt wel mee bezig zijn. Moet je wel echt een geestelijk mens zijn. Zo zou je het kunnen opvatten, als een soort beperking. Alsof hij met de ene hand geeft, ruim het evangelie verkondigt en vervolgens met de andere hand weer afpakt. Ja, maar denk erom, het gaat zomaar niet hoor. Je moet wel echt wandelen door de geest en niet meer wandelen door het vlees. En dan krijg je zo'n soort dubbele beweging. Hè? Dan wordt het evangelie ruim en rijk verkondigd, maar ik denk dat we daar heel erg voor op moeten passen om dat in te lezen in de schrift. Hij gebruikt niet voor niets het woordje op dat. En dat is geen beperking, maar dat geeft de bedoeling weer van dat evangelie. Met andere woorden, het kan niet zo zijn dat we dit evangelie aanhoren zoals de passagiers in een vliegtuig luisteren naar de stewardess. Dat bestaat eenvoudig niet. Als dat evangelie doordringt verder dan onze hersens, ons hart raakt, dan moet het wel iets teweeg brengen. Wat dan? Een nieuwe manier van denken, een nieuwe levenswandel. Niet meer overeenkomstig het vlees, naar de wetmatigheid van het vlees. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maar naar de geest, de heilige geest van God, die door dit evangelie de leiding overneemt over het leven. En het leven nieuwe vulling geeft en richt op de Heere en op zijn dienst. Bedenken van het vlees is de dood. Bedenken van de geest is het leven. Bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maar gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Want de geest van God woont toch in jullie, zegt hij in vers 9. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Ernstige woorden, dat wel. Gemeente, laat ik dat wat ik nog wilde zeggen in 3 of 4 zinnen samenvatten. Een christen, een kind van God, is niet in het vlees. Dat is niet meer de positie, maar in Christus. Maar dat betekent niet dat het over is met dat vlees. Want dat vlees waarin een christen niet meer is, dat vlees, dat is nog wel in hem. Voelt u het? De geestelijke strijd. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. Dat blijft. Maar hoewel een christen nog wel vlees in zich heeft. En vleeselijk is. En niet meer. Is die toch niet meer in het vlees. maar in Christus Jezus. En het beste middel om te leven tot eer van God en te strijden tegen dat overgebleven zondige vlees is steeds maar weer terug te keren naar Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, opdat wij niet meer wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Opdat het recht van de wet, dat hij vervuld heeft aan het kruis, ook vervuld zou worden in ons. Het fundament ligt in Christus. En de vrucht is uit Christus. Amen.